Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Ik baalde eigenlijk van het feit dat jouw naam Lars is. Het was zo perfect geweest als jouw naam Vincent was. Dan was het Vragen te Fik en Vin. Hoe mooi is dat als titel?
Ik ga hier niet eens serieus op in, Victor.
Welkom bij de Communicado's, aflevering nummer 33. En we hebben weer een leuke show voor je voorbereid. In deze aflevering gaan we het hebben over de mediadynamiek rondom Johan Derksen en Vandaag Insight. We gaan het allemaal bespreken. Dan moeten linkse partijen strenger zijn op immigratie om kiezers terug te winnen. En ik ben gefactcheckt naar aanleiding van mijn uitspraken over transgenders. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren als je dit een leuke podcast vindt, want dat stellen we enorm op prijs.
Maar goed, voordat we de inhoud induiken, Victor. 3 weken geleden was jij daar voor het laatst.
Ja.
Toen meldde je slecht nieuws. Jouw moeder was toen net overleden.
Ja.
Toen gaf je ook al aan, want je was er heel openhartig over, dat je verwachtte dat de echte klap nog zou komen en die kwam ook.
Ja, nee, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja, kijk, weet je wat dat is? Er zijn heel veel mensen die gezegd hebben van, ja, je moet gewoon je tijd nemen en dat soort dingen. En ik dacht eigenlijk bij mezelf van, nou, dat komt wel goed hoor. Ik red het allemaal wel. Dit lukt allemaal wel. En dat
was
uiteindelijk
gewoon... Ik
ben Victor Vlam. Ja, precies. Ja. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, dat viel me gewoon tegen. Het is een lesje in nederigheid. Het was zwaarder dan ik had verwacht. Wat er eigenlijk gebeurd was, ik was direct weer aan het werk gegaan. Ik had ook een aflevering inderdaad van de podcast opgenomen. En ik dacht eigenlijk, en dat is waarom het ook wel een hele goede les is die ik heb geleerd. Ik dacht dat rouwverwerking gewoon een kwestie is van, je moet tijd laten passeren en dan magischerwijs gaat het vanzelf allemaal wel beter. En zo simpel is het niet. Want je moet echt bezig zijn met die emoties die je voelt. Je moet ze doorgronden, je moet ze accepteren. Je moet ze proberen te begrijpen waar het vandaan komt. En ja, dat is iets wat gewoon echt heel veel van je aandacht vergt. En als je aan het werk bent, dan ben je een beetje die emoties aan het wegstoppen. Dus dat had ik allemaal maar gedaan. En toen kwam dat op een gegeven moment een beetje opborrelen. En toen dacht ik van, ja, wacht eens even. Dit is gewoon niet goed. Dit voelt allemaal niet goed meer. Dus toen heb ik besloten om gewoon maar even 2 weken wat dingen op een lager pitje te gaan zetten. En dat was eigenlijk ook alweer goed. Dus daar heb ik ook wel heel veel aan gehad. Ik voel me echt gewoon stukken beter. Dat is echt weer een heel groot verschil met toen. En nou ja, dat is goed nieuws. Maar het komt ook mede dankzij luisteraars, want jij hebt ze opgeroepen, Lars, om een berichtje te sturen. Een aantal hebben dat gedaan. Nou, dat vond ik heel fijn. Ik ben die mensen zeer dankbaar. Ik vond het ook heel erg leuk dat jij met Robin een podcast had opgenomen. Het is heel gek om je eigen podcast terug te luisteren, ja, wetende dat je er niet in zit. Maar tegelijkertijd vind ik dat Robin het fantastisch heeft gedaan. En ik vind het ook heel erg leuk dat hij dat allemaal zo last minute heeft gedaan.
Ik dacht dat Robin wel een goede vervanger van jou was, Victor.
Ik zal je vertellen, ik heb nog nooit zo hard meelopen knikken met de podcast als toen Robin het had over virtue signaling en hoe bedrijven dat aan de lopende band doen. Dus nee, daar was ik het hardgrondig inderdaad mee eens.
Ja, je praatte er net wat snel overheen. Hè? Want je zei van, ik moest tot inzichten komen toen ik nadacht over wat me bezig hield. Wat was zo'n inzicht dat je kreeg wat jou wel geholpen heeft om erover heen te komen?
Nou ja, het is misschien heel persoonlijk om dat te zeggen, maar wat uiteindelijk ik me op een gegeven moment realiseerde van, ik voelde me depressief en dat is op zich iets wat niet ongebruikelijk is bij rouwverwerking. Maar ik realiseerde me op een gegeven moment dat het te maken had met het feit dat ik ook boos op mijn moeder was, ze heeft een hartaanval gehad, dat zij niet eerder naar de huisarts was gegaan. En daar was ik boos over, maar tegelijkertijd maakte me dat ook weer boos op mezelf. Want ik denk van, ja, wie ben jij om boos op haar te zijn? Ten eerste mis ik haar en ten tweede, ik vind het gewoon niet erg lief van mezelf om boos te zijn over die situatie. Ik vind het onredelijk van mezelf. Dus je hebt van die hele complexe emoties waar je mee te maken hebt. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik boos op haar was en dat ik daardoor boos op mezelf was. En dat was eigenlijk ook een soort van opluchting. Want toen dacht ik van, ja, nee, dit verklaart ook gewoon een klein beetje waarom ik me zo voel. Dus een soort van depressiviteit. En ik heb daar echt weinig aandacht voor. Het zijn dingen die ik ook niet in mijn familie veel voorkomen. Dus daarom is het ergens ook ja, nuttig om dat te ervaren. Het geeft je denk ik meer begrip van zo'n situatie. Maar depressiviteit kan ook het soort van onderdrukken van emoties zijn. En dus door dat wel juist te expliciteren en uit te spreken voor jezelf, kan dat echt wel wonderen doen. Dus dat is ook echt wel het inzicht wat het mij heeft gegeven.
Ja, nou, knap ook hoe je dat deelt hoor. Dus ik denk dat, dat misschien duurt het bij sommige mensen ook nog veel langer dan die 3 weken. Hè? Want je bent daar eigenlijk in 3 weken dus al achtergekomen.
Ja, precies. Ik denk dat iedereen het ook op zijn eigen tempo moet doen. En dat is ook wel gewoon de les die ik er ook uit heb getrokken. Heel veel mensen zeiden tegen mij van neem je tijd. En dat zou ook precies het advies zijn wat ik tegen andere mensen wat ik ze ook zou geven. Je moet daar gewoon echt de tijd voor nemen. Ik denk dat dat goed is over het algemeen om dat te doen.
Ja. Het is een beetje een gekke podcast, want nou ja, we zijn weer bij elkaar na 3 weken. Maar we zijn niet bij elkaar.
Nee.
Jij zit in Nederland. Ik zit in Bulgarije op vakantie.
Ja, hoe is het daar?
Nou ja, heel mooi. Ik heb vandaag wel de kwartaalomzet nog even gedaan. Dat doe ik altijd 1 of 2 dagen voor de deadline.
Heerlijk.
Dus ja, maar ik ben op zoek bij mijn schoonmoeder, die is gevlucht uit Oekraïne, zit nu in Bulgarije. En wij zijn in een plaatsje Banja, vlakbij Bansko in Bulgarije, waarbij we genieten van het mooie weer en de mooie omgeving. Dus dat is wel bijzonder. En ja, vanaf hier volgen we natuurlijk ook wel het nieuws. Als het gaat om Oekraïne, volgen we natuurlijk goed. Maar ik heb me toch ook wel verwonderd over al die discussies in Nederland afgelopen week.
Ja, het was een hevige nieuwsweek inderdaad, ja.
Het is, we hadden een soort van nationale schurk-wisseltrofee in Nederland die tussen Johan Derksen en Siewert ging, volgens mij.
Ja, dat is volgens mij een paar keer heen en weer geweest.
Ja en ik dacht één ding, daar dacht ik wel, dat daar maak ik me wel zorgen. We hebben het eerder gehad over welke personages je altijd in verhalen ziet. Hè? Je hebt een schurk, een slachtoffer en een held. En ik zie in Nederland steeds vaker verhalen, en deze week zeker, waarbij er wel een schurk is en ook een slachtoffer, maar geen held. Ja, dus in de Johan Derksen rel, er is geen held. In de Siewert rel, ook niemand zegt nu van de OM is nou de held van dit verhaal. Dus we hebben eigenlijk steeds vaker volgens mij verhalen zonder held. En dat is bijna automatisch heel negatief. Zelfs in de oorlog in Oekraïne zijn er helden. Zelensky, de Oekraïense militairen. En in Nederland staan ja, verhalen zonder helden centraal. Daar worden we met z'n allen ook gewoon veel heel negatief van. Dus ik hoop eigenlijk ook, dat was wat ik hiervan een beetje op afstand observerend wou uitspreken, dat we de komende weken ook gewoon verhalen krijgen met held.
Een van de mensen die geen held is, de schurk zoals jij al hem noemde, gekscherend, is Johan Derksen. En we gaan het dus hebben over die mediadynamiek. Want deze week gebeurde er iets wat er echt zelden gebeurt. Het best bekeken programma van een zender wordt van de ene op de andere dag van het scherm gehaald. Vandaag Inside had donderdag zijn laatste uitzending, omdat er in de uitzending van dinsdag lacherig werd gedaan over verkrachting. We hebben meerdere rellen gehad bij VI. Denk aan het pruikje van Gijp, denk aan Aquasi. Maar de vraag is, waarom werd deze rel nou juist VI fataal? Daar willen we eens even op inzoomen. Om mee te beginnen, Lars, had jij verwacht dat dit VI fataal zou worden?
Toen ik dinsdag de beelden zag, ja. Ik zag die beelden en ik zat, nou ja, met gekrulde tenen. Dat doet geen recht aan de schok die ik had, dat er zo lacherig werd gedaan over verkrachting. Dus ik dacht toen wel van, hier moet toch een zenderbaas, hier moet toch John de Mol optreden en zeggen, dit kan hier echt niet. Maar tegelijkertijd, daar heb ik ook heel vaak naast gezeten hoor. Dus heel vaak denk ik ook zelf van, dit kan absoluut niet door de beugel. En dan, ja, dan waait het wel weer over. Dus ik was wel nieuwsgierig hoe het zich zou ontwikkelen.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat de uitspraken waren natuurlijk echt heel problematisch. En vooral het lacherige gedrag, dat was echt gewoon ongepast. Maar ik had niet verwacht dat dit VI fataal zou worden. En dat heeft ook te maken met het feit dat er een peiling is gedaan door Hart van Nederland. Dat is natuurlijk een nieuwsprogramma van SBS6, maar wel een onafhankelijk nieuwsprogramma. En uit die representatieve peiling blijkt dat 53% van de Nederlanders vindt dat de ophef rondom Johan Derksen overdreven is. En ja, ik zit toch bij mezelf te denken van, als 53% de meerderheid van Nederland hem steunt, dan moet er wel een weg gevonden worden. Dan zal er wel een weg gevonden worden waardoor dit wordt opgelost. Je zou verwachten dat als het echt gewoon, een groot deel van Nederland hem echt niet meer steunt, dan misschien gaat het mis. Maar zolang die steun heeft van de meerderheid van Nederland, moet het wel lukken. En ik denk het feit dat het toch VI fataal is geworden, dat heeft te maken met het feit dat deze mediadynamiek gewoon echt uit de hand is gelopen. Mensen konden hun hoofd niet meer koel houden en ze hebben beslissingen genomen die uiteindelijk niet verstandig zijn. Waar ik denk dat ze misschien ook wel bijvoorbeeld bij Talpa spijt van gaan krijgen. Maar daar wil ik dus even op inzoomen. Van wat heeft nou die mediadynamiek beïnvloed? En eigenlijk wat mij hieraan opviel, is dat er een hele grote rol gespeeld werd in deze mediadynamiek door de talkshows. Dat is wel vaker zo, hè? Het zijn natuurlijk beeldbepalende programma's. Maar het zijn natuurlijk ook in dit geval mensen die belanghebbenden zijn, of programma's die belanghebbenden zijn. Want vandaag Insight heeft kijkers weggehaald bij de andere talkshows toen het ineens in première ging. En dat betekent dat deze programma's er ook baat bij hebben om VI een kopje kleiner te maken. En dat is eigenlijk ook wel wat er volgens mij gebeurd is deze week. Want op dinsdag vond de gevraagde uitzending van VI plaats. Woensdagochtend zat Bert Huisjes, de hoofdredacteur van WNL, bij Radio 1 in het Mediaforum. In de ochtend is dat. En daarin was hij echt heel erg kritisch op Johan Derksen. Hij zei onder andere: het is een zwarte dag voor Talpa. Derksen is niet meer synchroon met deze tijd. En toen dacht ik bij mezelf, dat is wel een hele pittige veroordeling van een rechtse omroep die een beetje op datzelfde publiek als Johan Derksen probeert te azen. Zou ik net ook wat meer nuance, wat meer detail, misschien ook wat meer afzetten tegen de cancelcultuur bijvoorbeeld. Dat had ik daar iets meer verwacht. Maar dat zat er totaal niet in dat verhaal van Bert Huisjes. En toen bedacht ik me van, ja, maar dat is eigenlijk ook heel logisch dat hij dat niet zegt. Want Bert Huisjes is ook de coördinator van Op 1. En Op 1 is de talkshow die de meeste kijkers heeft verloren aan Vandaag Insight. Dat is uit een analyse van het AD ook gebleken. Dus zeg maar, Op 1 had meer mannelijke kijkers. Jinek had meer vrouwelijke kijkers. Ze hebben beide kijkers aan Vandaag Insight verloren. Maar omdat er meer mannelijke kijkers bij VI zitten, zijn er meer mensen van Op 1 naar Vandaag Insight overgestapt. Dus zij hebben gewoon letterlijk lagere kijkcijfers daardoor. En ja, kan ik me dan voorstellen dat je graag de belangrijkste concurrent een kopje kleiner wil maken? Ja, dat kan ik me echt heel goed voorstellen. En dat is precies wat er is gebeurd. En Bert Huisjes had een heel kritisch verhaal. Sjoel Paradijs deze week bij notabene de BNNVARA-talkshow Galit en Sophie, die natuurlijk oud-hoofdredacteur is van de Telegraaf, die had een veel genuanceerder verhaal waar hij het ook veel meer opnam voor Johan Derksen. Ik bedoel, nog steeds veroordeelde hij bepaalde dingen, maar hij was er wel genuanceerder in. Dus Bert Huisjes liep hier uit de pas met, ik denk, zijn eigen achterban. En dat heeft hij volgens mij gedaan om zijn eigen talkshow Op 1 te beschermen.
Ja. Want wat ik dan opvallend vind, en ik zie wel die belangenverstrengeling, hè, dus die dubbele petten die hij op heeft, dat werd er niet bij gezegd volgens mij, hè, toen hij daar op de radio aan tafel zat van, wacht eens even, jij bent de grote concurrent van Voetbal Insight. Nee. Want dit is toch een beetje alsof bij Ajax de ruil speelt met Mark Overmars. En als je vervolgens zegt van, we hebben in de studio hebben we uitgenodigd iemand van Feyenoord en iemand van PSV. Wat vinden jullie nou van Mark Overmars?
Precies. Ja, exact. Daarmee kan je het vergelijken. Ja. Maar goed, dit was nog maar de eerste zet, want dit was woensdagochtend. Woensdagavond in alle talkshows werd Johan Derksen besproken. Bij Op 1 in de uitzending zat Angela de Jong. Nou, die had al een kritische column geschreven over het hele gebeuren rondom Johan Derksen. Dus dat zij daar ook in de uitzending kritisch was, dat lag in de lijn der verwachtingen. Marcia Luiten zat ook aan tafel. Die was ook uitermate kritisch, pleitte zelfs voor het schrappen van het programma. Iets wat uiteindelijk ook gebeurd is. Maar wat toen nog niet door heel veel mensen werd bepleit. En Lia van Beckhoven zat ook aan tafel en die noemde het conservatieve mannetjes die niet meer van deze tijd zijn. Dus iedereen, en er zaten ook twee mannen aan tafel die misschien iets minder kritisch waren, maar ook heel kritisch waren. Iedereen was kritisch. En bij Jinek zat Marjan Olfers, die noemde het een toxische mannencultuur daar bij VI. En ja, weet je, ik bedoel, de nuance was weg. Iedereen zat in veroordelingsmodus. En die nuance hadden ze bijvoorbeeld kunnen vinden op het vlak van of dat de uitspraak van Johan Derksen wel een correcte uitspraak, of die wel de waarheid sprak, of het niet misschien ongelukkige grootspraak was. Hè? Ik bedoel, ja, dat is echt heel erg ongelukkig, maar dat is natuurlijk wel iets waar je mogelijk rekening mee moet houden. Dat werd totaal niet geopperd daar. Daar werd geen enkele rekening mee gehouden. Het feit dat er geen slachtoffer is dat zich had gemeld. Hè? Dus na 24 uur was er geen slachtoffer. Nog steeds niet natuurlijk, maar er is geen slachtoffer. Dat is ook best relevante informatie.
Je gaat toch niet de verantwoordelijkheid leggen bij een slachtoffer om direct binnen 24 uur contact te leggen met de media?
Nee,
en zeggen
niet
van, hey, ik heb dit ervaren.
Nee, maar het is belangrijk om in ieder geval gewoon even daar perspectief te houden. Dat bedoel ik alleen maar te zeggen. Hè? Want ook Johan Derksen bijvoorbeeld heeft zelf aangegeven, het is niet oké. Dat was de inleiding van zijn verhaal. Nou, dat is ook iets wat totaal ondergesneeuwd geraakt is in alle talkshows in de dagen en afloop. Die talkshows zaten allemaal in veroordelingsmodus. En als je dan kijkt naar de kijkcijfers van Jinek, op donderdag had zij 345.000 kijkers. Dat is een dieptepunt voor dat programma. Volgens mij is het de laagste kijkcijfers die ze ooit hebben gehaald. Ja, ik kan me voorstellen dat die talkshows denken van, we moeten ook gewoon Johan Derksen en Vandaag Insight een kopje kleiner maken. En dat ze daarin te ver zijn gegaan. Dat ze hun journalistieke objectiviteit ondergeschikt hebben gemaakt aan hun eigen belang bij de kijkcijfers. Dat is wat er hier gebeurd is. En ik denk eerlijk gezegd dat het een schande is.
Oké, okay. Nou, ik zie wel die belangenverstrengeling. Want normaal gesproken zie je ook bij talkshows, en dat is natuurlijk een van de grote kritiekpunten ook op talkshows, is dat ze bij elk onderwerp een voorstander en een tegenstander uitnodigen. Dus je hebt dan één wetenschapper en dan een wappie of vaccinatieontkenner heb je daar aan tafel. En elke keer proberen ze koste wat het kost een debat te organiseren, waarbij iemand tegenover iemand anders wordt gezet, je een opiniemaker aan tafel zet die het tegengeluid moet geven. En jij zegt ook, van dat doen ze eigenlijk overal, behalve bij dit onderwerp. Want juist hier hebben ze gezorgd dat er alleen maar een aanval werd gedaan op het programma.
Ja, ik weet ook niet of ze het echt op elk onderwerp doen hoor. Want het debat is zeker niet het populairste onderdeel van veel talkshows. Maar ik denk dat het is niet alleen, je hoeft niet alleen iemand aan tafel te zetten die daar het opneemt voor Johan Derksen. Maar ook gewoon iets meer, gewoon echt even van de feiten. Wat we weten, wat we niet weten. En de nuances en de details die iets beter tot zijn recht laten komen. Dat had ervoor gezorgd dat dit iets minder het karakter kreeg van een volkstribunaal. Want dat is wat het werd. Johan Derksen werd gewoon daar in die talkshows neergehaald. Echt zonder dat daar gewoon redelijke grenzen aan zaten.
Ja, ook omdat de discussie eigenlijk meer over het programma ging dan over verkrachting of misbruik. Je had natuurlijk best een ervaringsdeskundige of een expert op het gebied van verkrachting daar kunnen laten vertellen van wat doet het met iemand als je zo verkracht wordt of zo. En dan voer je in ieder geval een bredere discussie dan dit is een verschrikkelijk programma, dat moet onmiddellijk van de buis.
Ik denk dat de enige uitzondering hierop was, en dat verdient ook genoemd te worden, Fidan Ekiz op donderdag als presentator van Op 1, was de enige waarvan ik vond, goh, dat is een baken van redelijkheid en objectiviteit. Ze nam het zelfs op een gegeven moment echt expliciet aan tafel op voor Johan Derksen om, zoals ze zelf zei, de balans in de gaten te houden. Ik vind dat prijzenswaardig, maar het feit dat het mij opviel dat zij de enige was, dat is eigenlijk juist een teken van het feit dat het een groot probleem is dat niemand anders dat deed. En ik denk dat deze mediadynamiek ervoor heeft gezorgd dat Talpa op een gegeven moment gewoon, ja, dat ze daar gewoon totaal in paniek zijn geraakt. Want in alle talkshows wordt er schande van gesproken. En ja, bij Talpa moet je realiseren, er zijn natuurlijk al twee andere grote schandalen die er zijn. In het kader van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Want je hebt natuurlijk de zaak rondom The Voice. Nou, dat is ook geen kleine zaak. En dan heb je natuurlijk de zaak tussen Johnny de Mol en zijn ex-vriendin, waar mogelijk sprake is van mishandeling. Dus het is allemaal heel erg pijnlijk. En dan komt ook nog eens een keer deze zaak erbij. Ik denk dat ze bij Talpa heel erg bezorgd waren dat ze nu echt het stigma zouden krijgen van het feit dat vrouwen daar gewoon niet veilig zijn. En dat ze daarom dachten van, we moeten maar snel en hard actie ondernemen. En nou ja, je zou kunnen zeggen dat hebben ze gedaan. Maar ik denk dat ze, doordat ze daar hun hoofd niet koel hielden, echt het heel onverstandig hebben gedaan. Ik denk dat ze echt hier dingen beter hadden moeten en kunnen aanpakken. Een van de dingen bijvoorbeeld waar je Talpa, wat je ze aan kunt rekenen, is het feit dat zij op donderdag ineens met de verklaring kwamen van, we willen hier ferm afstand van nemen. Ja, jongens, ik dacht bij
te
mezelf,
laat.
Ja, had dat op woensdag gedaan. Want op dinsdag was de gevraagde uitzending. Dan op woensdag hebben ze het in de uitzending met z'n drieën besproken. Ik dacht eigenlijk toen ik dat zag van, nou, er zal nog wel een paar dagen commotie zijn, maar dit programma gaat gewoon verder over tot de orde van de dag. Maar ineens komt daar uit het niets ineens een persbericht van Talpa met ferme afstand. En dan eisen ze ook nog excuses van Johan Derksen. Ja, geef dat dan aan het begin aan dat je daarop zin speelt. Ja. Want dan kan je ook, dan geef je ze de kans om uiteindelijk daarop aan te sturen.
Zij waren natuurlijk geschrokken van de talkshows op woensdagavond.
Nee, ik sluit niet uit dat inderdaad die hele dynamiek, sterker nog, het lijkt me heel logisch dat die hele dynamiek ervoor heeft gezorgd dat zij echt totaal in paniek waren. En nogmaals, dat is een andere dynamiek dan in de rest van het land. Want de meerderheid van Nederlanders vindt deze ophef gewoon een beetje overdreven. 53% in die peiling van Hart van Nederland. Dus ik denk dat dit nou typisch is waar de kaastop van Medialand gewoon echt te veel naar binnen is gekeerd. En dat ze daarom niet genoeg perspectief hielden. En dat is dus deze talkshow mede fataal geworden.
Ja, maar ik vind die analyse die je net deed over die concurrentiestrijd vind ik interessant. Hè? Want ik denk ook dat onderscheidt het van die andere schandalen. Want toen zat het programma natuurlijk nog niet op hetzelfde tijdslot als die talkshows. Dus ik zie wel hoe dat een rol gespeeld kan hebben.
Toen Aquasi speelde was dat natuurlijk ook wel een groot ding. En dat werd ook zeker wel besproken in alle talkshows. Maar inderdaad, want dat is wel een goed punt wat je daar maakt. VI zat destijds om 8:30. Dat is een heel belangrijk verschil. En het zat maar twee keer per week. Dus het was ook een veel minder belangrijk programma in het landschap. Ja. En nu is het een dagelijks programma op hetzelfde tijdstip als de andere talkshows. In ieder geval voor een gedeelte, want het begint ietsje eerder dan de andere talkshows. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel.
Maar wat me wel een beetje dwars zit in deze analyse is dat we de schuld nu leggen eigenlijk bij iedereen. behalve bij de mensen aan tafel zelf, wat eigenlijk wat hier natuurlijk had moeten gebeuren. Want ik zie hoe op het moment zelf best iets mis kan gaan. Mm-hmm. Een ongelukkige dynamiek kan krijgen. Want ik denk dat mensen eigenlijk te makkelijk zijn geweest in het veroordelen van René van der Gijp en Steven Brunswijk. Mm-hmm. Want ik snap best dat als je uitgenodigd wordt voor een luchtig programma waarbij je lacht om elkaar sterke verhalen, dat je niet direct doorhebt dat dit een andere categorie is. Zeker misschien ook voor sommigen ook de spanning van live televisie en zo die daar meespeelt. Ik denk dat mensen op de bank thuis ook altijd makkelijker kunnen reageren dan mensen in het programma ter plaatse en op de sociale media. Als je een paar uur hebt nagedacht om na te denken over wat je had moeten zeggen of had moeten doen, is natuurlijk altijd makkelijker. Dus ik wil op die eerste avond wil ik ze nog wel iets van niet het voordeel van de twijfel, maar ik snap hoe zoiets gebeurt, laat ik het zo zeggen. Ik heb daar nog wel begrip voor dat niet iedereen direct de scherpte heeft om te zeggen, wow, wat zeg je nu? Dit moet je direct rechtzetten. Maar dan had je natuurlijk direct op woensdagochtend excuses uit moeten sturen via een verklaring. Direct voor een deel die angel eruit halen van het verhaal wat ik vertelde. Dat klopte niet, heb ik verkeerd verteld. Maar ik bied excuses aan de kijkers die zich gekwetst voelden. Maar bovenal om die vrouw die hierbij betrokken is. Ook al heb ik er niet die kaars erin gestoken. Maar ik heb haar toch vernederd met wat ik heb gedaan. Dat hadden ze s'avonds, hadden ze dat ook natuurlijk veel beter kunnen uiten. Want dit was eigenlijk gewoon een beetje drie kwartier gepraat over niks op woensdagavond. Het ging nergens over, er waren geen echte excuses. Ze namen er ook niet helemaal afstand van. Op een gegeven moment zag je ook de dynamiek ontstaan dat ze vooral zichzelf als slachtoffer zagen. Waarvan ik dacht van, dan heb je echt de plank heel erg misgeslagen op een gegeven moment. Maar ze hadden volgens mij, als ze op woensdagochtend direct sterk hadden gereageerd, een verklaring naar buiten had gebracht, dat had Talpa ook kunnen ondersteunen. En woensdagavond direct ook sterk hadden gereageerd in die uitzending. Misschien wel ook door mensen uit te nodigen die hier vanuit hun ervaring iets over kunnen zeggen, begrip tonen. Daar hadden ze hier natuurlijk wel veel beter op kunnen reageren. En was het misschien ook niet het programma fataal geworden daardoor?
Ja, ik vind het een lastige. Want ik vind dat ze wel echt, en zeker op donderdag meer dan op woensdag, maar ik denk dat ze wel echt een poging deden om over te komen als begripvol. Want ik denk het grote probleem van de uitzending van dinsdag was niet zozeer dat er een slachtoffer is. Want ik bedoel, we weten gewoon te weinig over wat daar is gebeurd om daar een oordeel over te kunnen hebben. Ik zie het grote probleem van de uitspraken dat er lacherig werd gedaan over seksueel ongepast gedrag en verkrachting in het algemeen. En dat mensen die daar naar kijken en die daar slachtoffer van zijn geweest, nou, dat die waarschijnlijk zich enorm gekwetst voelen. En misschien dat sommige mensen bij zichzelf denken van, als dat mij is overkomen, dan kan ik er maar beter niet naar buiten mee treden, want het wordt niet serieus genomen. Dat is denk ik het grote probleem met de uitspraken die zijn gedaan. En ik denk dat dat hetgene is wat voor een deel geadresseerd is. Ik denk dat ze dat op hun eigen manier hebben gedaan. Voor hun begrip vond ik ze relatief gezien daar begripvol in. Ja, ik vind excuses inderdaad ook een beetje een lastige. Want ja, wie moet je dan excuses dan gaan maken? Hè? Excuses is niet iets wat je in zijn algemeenheid maar de wereld instuurt. Mijn excuses voor dingen, aan wie dan precies? Hè? Dus ik begrijp
alle mensen die gekwetst zijn niet en aan de vrouw in kwestie.
Ja, kijk, ik vind die vrouw in kwestie lastig. Want het is 50 jaar geleden. We hebben geen idee wie het is. We weten ook niet, en dat vullen we ook voor een deel voor haar in, wat haar beleving is van deze zaak. Hè? Want het kan ook gewoon iemand zijn die in een dronken bui gewoon niet meer weet wat er precies is gebeurd de volgende ochtend. Wakker werd met inderdaad een kaars tussen haar benen. En misschien dacht van, nou, het is een beetje gek. Geen idee hoe dit gebeurd is. Over tot de orde van de dag. Ik bedoel, ik weet het gewoon niet. Ik sluit niet uit dat het anders is verlopen. Het is 50 jaar geleden. De reden waarom dit soort dingen verjaren is omdat getuigenissen van zoveel jaar geleden niet meer betrouwbaar worden geacht. Zelfs mensen die er zo direct betrokken bij waren, die kunnen niet goed meer beschrijven wat er precies is gebeurd. Ik vind dat eigenlijk gewoon echt, totdat we gewoon meerdere mensen hierover hebben gehoord, vind ik het heel erg lastig om daar echt ook maar een inhoudelijk oordeel over te hebben. Maar het feit dat de toon daar anders had moeten zijn naar mensen die nu kijken, dat is duidelijk en daar zou het mij om gaan. En dat is volgens mij hetgene wat ze beter hadden moeten benoemen.
Ja. Wat mij opviel op donderdag is dat Johan Derksen vooral zichzelf als slachtoffer zag. En daar had ik ook wel moeite mee. Dat hij zei van, ik had allemaal van die mooie klussen staan. En iedereen heeft me gecanceld en zo. En ik mag niet meer in theaters spreken. Mijn theatertour gaat niet door. Dan denk ik, nee sukkel. Als je woensdagochtend direct met de verklaring was gekomen, dan had je dat waarschijnlijk kunnen voorkomen.
Ja, ja. Kijk, ik vind het niet het beste voorbeeld van cancelcultuur. Want cancelcultuur, dat wordt vaak aangehaald omdat mensen dan gecanceld worden omdat ze een mening hebben die onwelgevallig is. Dit gaat niet om een mening. Hier bekent hij feitelijk verkrachting, zoals hij dat in ieder geval op dinsdag zei. Woensdag veranderde hij dus het verhaal. Dus ik vind dat een legitieme reden om iemand te cancelen. Wat ik wel hier vind, zeker nadat het verhaal ook wel werd genuanceerd en dat er wel iets meer over aan het licht kwam. Dit is iemand die een enorme staat van dienst heeft, die een publiek trekt en die veel fans heeft. Moet je nou iemand direct zonder enige vergevingsgezindheid alles ontnemen wat die man heeft? Ik vind af en toe als samenleving dat we ook wel iets meer ons oordeel mogen uitstellen soms en iets gewoon het langer het hoofd koel moeten houden. Dus ja, is hij een slachtoffer? Nee, dat is hij niet hier. Dat is denk ik duidelijk. Zo moet hij het zelf niet presenteren. Maar jongens, kom op nou. Laten we nou alsjeblieft dus even gewoon redelijk blijven met z'n allen.
Dit is wel misschien als laatste bij dit onderwerp. Ik dacht wel, ik moest wel grinniken. Ik kwam een artikel tegen uit 1974 in het Algemeen Dagblad. Toen was Johan Derksen 24 jaar. Toen was hij voetballer.
Dat is rond de tijd dat die zaak speelde.
Precies. En de kop boven dat artikel is Johan Derksen op non-actief. En hoe gaat het artikel verder? De eerste divisieclub Veendam heeft zijn aanvoerder Johan Derksen op non-actief gesteld. De 24-jarige Derksen mag ook niet met Veendam trainen. Derksen heeft volgens het bestuur van Veendam in interviews de belangen van de club ernstig geschaad. Dus hij was ook toen al een flap uit die allemaal dingen riep waar mensen een probleem mee hadden. Wat dat betreft had Talpa zeker wel moeten weten met wie ze in zee zijn gegaan.
Oké, nou ja, we blijven het in ieder geval volgen zoals we altijd dan maar zeggen deze zaak. Misschien komt het programma weer terug, je weet het nooit. Het is een programma wat al 1000 levens heeft gehad. Ze zijn wel vaker op het punt gestaan om te stoppen en toen is het allemaal toch weer goed gekomen. Wie weet komt het nog goed. We gaan het allemaal zien. Oké, dan het volgende. Lars, jij wil het hebben over onderzoek naar de vraag of het zin heeft voor gematigde partijen om immigratiestandpunten van populistisch rechts over te nemen in de hoop om ze zo klein te houden. Dus er is onderzoek naar gedaan of dat het zinvol heeft, of dat effect heeft eigenlijk.
Ja, absoluut. Want heel veel partijen die worstelen een beetje met de vraag van hoe voorkom je de opmars van rechtsradicale partijen? Dat speelt in heel Europa. We hebben net natuurlijk ook de verkiezingen gehad in Frankrijk, waarbij Marine Le Pen 42% van de stemmen kreeg, ondanks het Poetin-geknuffel, ondanks sommige extreemrechtse standpunten. En wat je ziet bij Marine Le Pen is dat zij had een combinatie ook in haar programma van economisch linkse standpunten. Dus zij wilde de verzorgingsstaat bijvoorbeeld uitbreiden, maar sociaal-cultureel heel erg rechts. Daar ging ze best ver in. Ze wilde zelfs de grondwet aanpassen om discriminatie van migranten mogelijk te maken. Vind ik best ver gaan. En natuurlijk won Macron, maar die combinatie zie je best vaak. Hè? En de PVV heeft al langer deze combinatie van economisch links en sociaal-cultureel rechts. De SP lijkt soms een beetje te twijfelen. Jacques Monash die probeerde in 2017 met Nieuwe Wegen een gat te vinden. Nou, dat leidde uiteindelijk tot nul zetels. Maar je ziet wel dat heel vaak de discussie wordt gevoerd van zouden partijen als de Partij van de Arbeid nu bijvoorbeeld onder nieuw leiderschap niet een wat harder en wat rechtser migratiestandpunt moeten innemen omdat dat het wind uit de zeilen neemt van de rechtsradicale partijen. En dan heb je één voorbeeld dat altijd terugkomt, namelijk Denemarken. Ja. Dat ken ik iets beter, want ik ben natuurlijk zelf half Deen, want in Denemarken heb je de Sociaaldemocraten die in 2019 de verkiezingen wonnen met Mette Frederiksen, de premier nu. En die zetten heel erg nadrukkelijk in op een strenger migratiebeleid. En dat was best opvallend, want zij zijn echt Sociaaldemocraten, maar ze hebben een strenger migratiebeleid. Dat zie je ook dat nu in Denemarken heel ver gaat. Je hebt in praktijk nu in Denemarken beleid waar in Nederland de VVD en de PVV hun vingers bij zouden aflikken, volgens mij. Met strengere straffen in wijken waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen en een paar andere maatregelen. En dat betoog, dat zie je in Nederland wel vaker ook. Van, moeten in Nederland ook niet gaan linkse partijen durven wat rechtser te zijn op het gebied van migratie? En daar kwam ik een interessant onderzoek tegen.
Ja, ik vind gewoon als ik dit zo hoor, we hebben het wel eens vaker besproken, ik geloof niet in de podcast, maar wel daarbuiten. Ik geloof daar wel in die gedachte. Ik vind het wel een interessant idee, omdat de traditionele achterban van linkse partijen is de arbeidersklasse. En ja. Die arbeidersklasse, dat zijn overwegend witte mannen die wat minder inkomen hebben. Die hebben het niet verschrikkelijk goed in de samenleving. En die zijn weggegaan bij die linkse partijen, omdat ondanks dat zij het niet zo vreselijk goed hebben, het bij linkse partijen vooral gaat over bijvoorbeeld discriminatie of bijvoorbeeld over vrouwen emancipatie en al dat soort dingen. En die witte mannen, die arbeidersklasse, die heeft zoiets van, ja, maar jongens, wij hebben het ook slecht. Waarom heeft er niemand meer aandacht voor ons? En daarom zijn ze bijvoorbeeld overgelopen naar de PVV. Dus als dan die partijen, zoals de PvdA, die achterban weer terug willen winnen, dan ja. moet je dus conservatiever zijn op culturele thema's. En nou ja, goed, dan kan je weer groot worden. Ik moet eerlijk zeggen, ja. ik vind dat de theorie. En ik vind hem eigenlijk ook best wel aantrekkelijk, als ik eerlijk ben.
Ja, het wordt veel aangehangen. En het is ook, voor een deel zeggen mensen, die gaan zelfs een stap verder. Die zeggen van, als die mainstream partijen niet zo progressief waren in het verleden op het gebied van migratie, dan zou radicaal rechts nooit überhaupt zoveel voeten aan de grond kunnen krijgen. Het is eigenlijk de fout van te linkse standpunten op het gebied van migratie in het verleden die heeft veroorzaakt dat we nu meer radicaal rechts krijgen in de samenleving. En dit onderzoek in Oxford, dat is best interessant gedaan. Want wat ze hebben gekeken is, in Oxford is onderzoek gedaan naar, zij noemen het dan anti-immigratieverschuivingen. Dus de verschuivingen binnen het migratiebeleid. En ze hebben gekeken naar 108 verkiezingen in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk tussen 1976 en 2017. En spoiler, hun conclusie is eigenlijk van, doe het niet. Pas je standpunt niet aan, in ieder geval niet om electorale redenen. Maar ik vond het leuk om te kijken naar de onderbouwing daarvan. Dus je weet al een beetje waar het naartoe gaat. Maar wat gebruiken zij nou als onderbouwing van dat je dat eigenlijk beter niet kunt doen?
En die onderbouwing is waar het hier om gaat. Hè? Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, wat in het verleden zo was, dat hoeft niet in de toekomst het geval te zijn. Dus het gaat wel echt om de onderliggende analyse hierbij.
Absoluut. En wat zij zeggen is, wat je eigenlijk in praktijk vooral ziet, is als jij als linkse partij rechtse migratiestandpunten overneemt, dan legitimeert dat eigenlijk vooral de rechtse agenda. En Jean-Marie Le Pen, papa van, die zei het al ooit, van waarom zouden kiezers een kopie kiezen als je ook het origineel kunt krijgen? Ja. En daar zit natuurlijk ook wel wat in. Hè? Van waarom zou je op een soort van slechte kopie van het rechtse geluid stemmen? En er zijn heel veel voorbeelden waaruit blijkt dat dat niet werkt. In het Guardian-artikel, ik zal het ook in het show notes zetten, worden een paar interessante voorbeelden gebruikt. Bijvoorbeeld in 2018 zag je bij de CSU in Beieren dat CSU standpunten over ging nemen van Alternatieven für Deutschland. En wat bleek nou bij die verkiezingen? CSU ging massaal op haar bek, terwijl Alternatieven voor Duitsland juist omhoog schoot en 10% van de stemmen kreeg. En dat zag je niet alleen in Duitsland. In Spanje zag je dat Partido Popular en Ciudadanos anti-immigratiestandpunten overnamen. En nog steeds zag je daar een rechtsradicale partij, Vox, die omhoog schoot. Frankrijk, centrumrechtse partijen hebben al decennia lang, hebben ze het eigenlijk alleen nog maar over de nationale identiteit en migratie. En toch zie je ook bij de afgelopen presidentsverkiezingen dat mensen niet op die rechtse partijen stemmen, maar uiteindelijk toch echt op Marine Le Pen stemmen. Dus zij spint er uiteindelijk garen bij.
Wat als die gematigde partijen niet die standpunten hadden overgenomen? Zou je misschien kunnen zeggen, dan was populistisch rechts nog groter geweest. En dat is natuurlijk wat dit onderzoek altijd lastig maakt. Politiek is een hele complexe en dynamische omgeving. Je weet niet wat er in een alternatieve werkelijkheid zou zijn gebeurd.
Nee, wat ze wel, ik bedoel, het is altijd lastig voorspellen. Hè? Dus je weet het nooit met 100% zekerheid. Wat ze wel konden zien is dat uiteindelijk het ertoe leidde dat je ziet op een gegeven moment dat als de rechtsradicale partijen ontzettend klein zijn, dan wordt het ook nooit als een serieus alternatief gezien. Maar op het moment dat je bepaalde standpunten overneemt, dan kun je ze over een bepaalde drempel helpen. En daarmee, zeggen de onderzoekers, is op een gegeven moment het hek van de dam. Dus als die rechtsradicale partijen maar over een bepaalde drempel heen zijn, dan worden ze acceptabel gezien voor een grotere groep en dan kunnen ze daarna ook doorstoten.
Ik zit gewoon even weer kritisch mee te denken. Maar stel dat uiteindelijk bepaalde partijen allemaal naar rechts opschuiven op het gebied van immigratie. Dan kan het ook zijn dat het allemaal dezelfde oorzaak heeft. Bijvoorbeeld een terreursituatie. Dus islamitisch terreur zorgt ervoor dat er meer onder de kiezers een wens bestaat om strikter te zijn op immigratie. Daardoor gaat populistisch rechts nog verder naar rechts. En gaan de mainstream rechtse partijen ook een stukje verder op naar rechts. En misschien ook de linkse partijen wel. Dan kan je daar als uit het onderzoek niet zo heel veel conclusies optrekken. Je kan niet zeggen het een komt door het ander. Er is een ander iets wat de oorzaak is van het feit dat het hele spectrum verschoven is. Ja.
Had ik een plausibele verklaring gevonden als het bijvoorbeeld alleen over de laatste 10 jaar was gegaan? He, als het alleen over de laatste 10 jaar was gegaan, of in ieder geval sinds 9-11 het onderzoek was gedaan, dan zou je kunnen zeggen van dan is dat een reden van een grotere trend die speelt. Het is natuurlijk ook de afgelopen
ja, maar het gaat mij niet alleen om islamitisch terreur. Het gaat mij, ik bedoel in het algemeen om te zeggen van er kan ook iets zijn, een incident zijn. Dat hoeft niet islamitisch terreur te zijn. Het kan van alles zijn. Maar wat ervoor verzorgd heeft dat er politieke verschuivingen plaatsvinden.
Ja.
Want als je alleen maar zegt dat populistisch rechts rechtser is geworden en dat ze daar wind in de zeilen hebben van de mainstream-partijen die ook recht, dat weet ik niet. De oorzaak-gevolgrelatie is voor mij niet per se iets wat buiten kijf vaststaat. Daar kan je volgens mij een discussie over voeren.
Ja, nou ja, ik zou hem willen omdraaien, want ze hebben het onderzoek dus gedaan tussen 1976 en 2017. Dus dat is een hele grote periode waar heel veel verschillende omstandigheden hebben gespeeld. Als het inderdaad wel van andere omstandigheden afhankelijk was geweest, dan had je in ieder geval waarschijnlijk toch in een aantal verkiezingen of veel verkiezingen kunnen zien dat die strategie zou werken. Dat je inderdaad zou zien dat op het moment dat je die standpunten overneemt, dat je dan ziet dat de wind inderdaad uit de zeilen wordt genomen bij rechtspopulistische partijen. Ja, dat zie je niet. Dat zie je niet, Victor.
Nee, maar, kijk, de artikel, het wetenschappelijk artikel heet Does Accommodation Work? En accommodation is volgens mij precies hetgene wat het probleem is. Want je moet het volgens mij niet doen omdat je aan het aanpassen bent. Want dat suggereert eigenlijk dat je het niet echt hebt, die standpunten, maar dat je ze maar overneemt om een beetje de flanken af te dekken. Volgens mij is dat een strategie die de kiezers vaak goed kunnen doorgronden. Ze zien wanneer iets niet oprecht is. En wat ik zou willen is eigenlijk dat er een linkse partij is. Ik denk dat de SP ook in die positie zit, die gewoon opkomt voor een bepaalde groep mensen. Je moet niet opkomen voor een ideologie per definitie. Je moet opkomen voor mensen. En er zijn volgens mij in Nederland mensen die op cultureel gebied conservatief zijn, maar die op economisch gebied echt wel links beleid zijn. Ja, en ik denk dat eerlijk gezegd die mensen niet super goed bediend worden. Ik denk dat ze bij de PVV niet helemaal tot hun recht komen. Ik denk dat daar een SP in dat gat zou kunnen springen. En ja, na dit onderzoek zie ik dat niet per se heel erg anders zijn, zeg maar.
Dus het onderzoek heeft jou niet overtuigd, Victor?
Nou ja, niet alleen dat. Ik denk dat het probleem is een beetje dat de beperkingen van dit soort onderzoek altijd is dat de wereld radicaal en snel kan veranderen. Als je in 2015 onderzoek had gedaan naar de vraag of iemand die geen politieke ervaring had en die zei van ik ga een muur bij de grens van Mexico bouwen, dat die een jaar later gekozen werd tot president van de Verenigde Staten, dan zou wetenschappelijk onderzoek ook aan kunnen tonen dat dat geen mogelijkheid is. Hoeven we ons geen zorgen om te maken. En dat is natuurlijk precies hetgene wat in november van 2016 wel degelijk is gebeurd. Het is gewoon niet altijd te voorspellen. En ik denk eerlijk gezegd dat politieke partijen gewoon moeten doen wat zij goed vinden, maar ook waar ze in geloven. En ik denk eigenlijk gewoon, ga geen strategie voeren omdat je flanken af wil dekken, maar kom op voor wat je echt gelooft. En ergens vind ik het te prijzen dat Jacques Panache met zijn Nieuwe Wegen dat gedaan heeft. Ik geloof dat het niet strategisch is. Dat zie je ook al een klein beetje uit die serie over Fortuyn die nu bij de NPO te zien is. Dit zijn echt wel dingen die hij al een tijdje denkt. Ja, hele goede serie. Dus ik denk eerlijk gezegd, dat is wat je nodig hebt. En dan gaan we wel zien of het werkt. Ik denk dat je het niet kunt voorspellen.
Nou kijk, dat laatste ben ik het mee eens. He, ik denk dat heel vaak, en misschien wel te vaak, wordt in de politiek iets gedaan omdat je denkt dat het electoraal goed werkt. Dat heb ik zelfs een partij waar ik betrokken bij was, heb ik gezien dat bijvoorbeeld bij de vragen bij de stemwijzer. Een van de gekke dingen bij de stemwijzers in Nederland is dat je zou zeggen dat de maker van de stemwijzer zelf bepaalt waar de partijen staan. Dat is niet zo.
Ja, dat weet ik ook niet zo, nee. Nee.
Alle partijen die mogen zelf aangeven waar ze staan bij de stemwijzer, zelfs als dat strijdig is met hun eigen verkiezingsprogramma. En ik heb inderdaad echt gezien dat één partij peilingen liet doen naar aanleiding van alle concept stemwijzerstellingen. En vervolgens gewoon gaan kijken van wat vinden onze kiezers. Nou ja, we zorgen in ieder geval dat dat in de stemwijzer zit en vervolgens gaan we dat proberen te onderbouwen bij de antwoorden van de stemwijzer. Ik denk dat dat heel slecht is. Ik denk dat dat ook heel laf is. Ik denk dat je als leider moet je leiden en niet alleen achter de mensen aanlopen. En ik denk ook dat er kunnen best goede argumenten zijn voor een strenger migratiebeleid. En als je daarin gelooft, als je denkt dat het goed is voor je kiezers, als je denkt dat het goed is voor het land. Ik denk dat je misschien ook als partij iets breder moet denken dan alleen je eigen kiezers. Als je denkt dat het goed is voor het land, dan moet je dat beslist ook doen. Het gevaar zit hem erin, is dat op een gegeven moment een argument werd gevoerd en werd opgehaald van kijk eens naar Denemarken. Daar zie je dat je echt kan regeren als sociaaldemocraten op het moment dat je een harder migratiebeleid doorvoert. Hmm. Dat werd continu als onderbouwing gebruikt. En dan zeg ik, nee, dat is geen goede onderbouwing. En dat laat dit onderzoek goed zien. Je kan niet, zeker niet op basis van dat ene argument, op basis van die ene verkiezing kan je dat doen. In Denemarken is het eigenlijk nog veel beperkter. Want het is in 2019, is het eigenlijk bij één verkiezing, is het gebleken. En je kan natuurlijk nooit op basis van één partij bij één verkiezing kan je zeggen van, nou, Dat is dus goed beleid. Want als je dat als argument neemt, dan zou je eigenlijk moeten zeggen van elke politicus moet vanaf nu zeggen dat we gewoon het eerlijke verhaal moeten horen. Want dat werkte voor Samsung zo goed. Ja. Dus,
Eens zouden maken we geen zomer, dat is duidelijk.
Ja. Dus, ik vind het wel interessant om dat onderzoek eens te bekijken. Want er wordt wel echt heel veel onderzoek of heel veel voorbeelden wordt wel echt getoond dat het in ieder geval heel vaak averechts heeft gewerkt. Dat je heel vaak ziet dat naarmate andere partijen dus een ander migratiestandpunt overnamen, het eigenlijk alleen maar ze daarmee zichzelf in de voet hebben geschoten.
Oké. Nou, we zetten het artikel van The Guardian, wat dat onderzoek samenvat, in de show notes. We zullen ook even het hele onderzoek erin zetten. Dan kunnen mensen dat inderdaad gewoon eens rustig bekijken. Het is in ieder geval een interessante discussie, want bij de Partij van de Arbeid, kan ik me zo voorstellen, worstelen ze er enorm mee. Want die partij loopt snel leeg, zeg maar. Oké, laten we naar het volgende onderwerp gaan. Ik ben gefactcheckt. Ik heb dit al een tijdje geleden gezegd. Goeie. Ja, ik heb in de podcast, en dat was echt al een tijdje geleden, in februari, heb ik een uitspraak gedaan die ik later op televisie ook heb gedaan. En toen ik hem op televisie heb gedaan, toen kwam er ineens een factchecker van newscheckers.nl op mijn dak. Even om de uitspraak door te nemen waar het op ging. 1 op de 20 tienermeisjes zegt tegenwoordig transgender te zijn. In 2008 was dat nog 1 op de 2000. Met andere woorden, er is een hele grote stijging. Een hele grote stijging van transgenders onder tieners.
Je hebt nu wel iets heel lafs gedaan, Victor.
Wat dan?
Je hebt weggelaten waar op televisie je dit gezegd hebt.
Ik heb gezegd dat ik het op televisie heb gezegd en het was toevallig NPO 1, Lars.
Ja, welke omroep heb je dat
we
gezegd?
We gaan door met dit onderwerp.
Dit vind ik bizar. Je hebt het gezegd bij Ongehoord Nederland.
Ja, nee, ik heb het absoluut. Nee, maar ik was niet per se, het was niet per se mijn doel om het te vermijden. Maar het was, om heel eerlijk te zijn, het stigma is echt heel groot. We zullen daar later over praten, want we zijn deze week ook geïnterviewd, beide gezamenlijk door HP de Tijd. En toen is het ook onder andere over dit gedaan gegaan en over eenvormigheid van de media in het algemeen. Daar komen we waarschijnlijk later wel een keer op terug. We zullen het dan, als het gepubliceerd wordt, want het is pas voor het juni-nummer, maar dan zullen we het even melden. Maar ik schaam me er op geen enkele manier voor, maar het is echt iets wat een groot stigma met zich meebrengt. En het is echt ongelooflijk hoeveel reacties ik heb gehad, in de zin van dat bijna al die reacties negatief waren. En dat vind ik vrij opmerkelijk, aangezien ik volgens inderdaad wat jij ook zei, niet heel veel verrassend en de controversiële dingen had gezegd daar. Maar goed, dat even terzijde. Ja, ik werd een dag na die uitzending gemaild door een factchecker van Newscheckers. En die zei van, ik zag dat je dat zei bij Ongehoord. Ik ben benieuwd op welke bron dat gebaseerd is. En weet je, ik heb gedaan wat schijnbaar heel weinig mensen doen. Ik heb gewoon direct binnen een paar uur een mailtje teruggestuurd met gezegd, dit is mijn bron, alsjeblieft. En by the way, het is ook in de Amerikaanse media op precies dezelfde manier gezegd als dat ik het heb gezegd. En hij had nog een vraag, dus die heb ik ook vervolgens beantwoord. Dus heel snel geantwoord. En ik heb later heel uitgebreid met deze factchecker ook gesproken. De redacteur heet Jort van Beek. Zijn artikel, of zijn naam staat ook onder het artikel, de factcheck. En die zal ik ook even in de show notes zetten. Maar het blijkt dat vrijwel niemand dat doet. De meeste mensen reageren niet. En sommige van de mensen die reageren boos. En ik zal je vertellen, dat was totaal niet hoe ik er tegenaan kijk. Ik heb het ook aangekondigd in de podcast dat deze factcheck plaatsvond. Ze hebben er 3 weken over gedaan. Voor mij was dit een hele plezierige ervaring. Ik vind het, op mij kwam deze redacteur over als iemand die intelligent is, wat belangrijk is, omdat het veel data is. En tegelijkertijd ook heel redelijk. Hij wilde echt gewoon een stuk schrijven wat het onderwerp recht deed. Dus dat vind ik allemaal heel positief. En daarnaast, ik wilde het punt agenderen in het maatschappelijk debat. Dus ik vind het eigenlijk ook belangrijk dat er een factcheck komt. Want zo komt er alleen maar meer discussie over. En precies, ik was er heel blij mee. Want ik denk eigenlijk gewoon van, deze feiten, die kunnen de factcheck doorstaan. Dus ik zag dat allemaal heel positief. Dus ik was er echt heel blij mee.
Maar even, hoe kan je 3 weken doen over een factcheck?
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat je dat vraagt. Ja, er moet gewoon echt heel veel informatie worden opgevraagd. En het is echt ontzettend complex om dit onderwerp te factchecken. Ik denk ook dat hij het aanzienlijk meer werk vond dan hij oorspronkelijk had gedacht. Mijn feiten die zijn echt allemaal gebaseerd op onderzoek. Dat staat ook in de factcheck. Hè? Dus gewoon wat ik zeg, dat staat echt allemaal daar. Maar er zitten echt heel veel lastige dingen aan. En dat zijn allerlei lastige haken en ogen die er altijd hier een rol mee spelen. En dat betekent dat je alles echt eindeloos lang kan nuanceren. Dus hij heeft er 3 weken over gedaan. Hij heeft een stuk geschreven van uiteindelijk een leestijd. Ik geloof dat hij iets van 22.000 woorden had.
Ja, het was 3500 woorden of zo.
Oh, 3500 woorden, zoiets. Ja, nee, ja. En het, een leestijd van 9 minuten, maar er stond heel veel data in. Dus feitelijk ben je er nog veel langer mee kwijt om het te lezen. Het is een heel complex onderwerp om dat goed te factchecken. Dus dat is de reden waarom ze echt, waarom hij er lang mee bezig is geweest. We hebben ook ondertussen we hebben gewoon dingen ook gemaild. Want op een gegeven moment kwam hij met een ander onderzoek aanzetten. Waaruit blijkt dat niet 5%, zoals ik had gezegd, maar 0,7% van de tieners transgender was. Toen heb ik ook gewoon weer dat onderzoek weerlegd. Want ja, dat was een onderzoek uit 2017 met data uit 2014 en 2015. Toen dacht ik, ja, dat is gewoon een heel oud onderzoek. En behalve dat, het onderzoek zegt zelf dat zij lager zitten dan andere onderzoeken uit diezelfde periode. Met andere woorden, dat kan je niet als de maat. Dus, zo is dat heen en weer gegaan. Die discussie vind ik eigenlijk redelijk goed terugkomen in het artikel. Ik ben blij met het artikel. Het uiteindelijk oordeel wat zij geveld hebben is dat de kern van mijn bewering vier overeind staat. In de zin dat er gewoon een sterke, dat staat er letterlijk ook, een sterke stijging is van het aantal transgender in de categorie tieners. En nog veel meer bij tienermeisjes dan bij tienerjongens. Wel hebben ze ook kritiek op mij, want ze zeggen wel dat ik het allemaal erg stellig en allemaal heel erg, zonder nuance heb verwoord. En dat er zitten gewoon veel meer haken en ogen aan.
Wacht even, Victor. Jij hebt iets stellige en zonder nuance verwoord? Ik herken dat totaal niet.
Ja, bij mij was het inderdaad twee zinnen. Ik heb op een gegeven moment omdat we gewoon aan het praten waren, gewoon een goed gesprek hadden, de redacteur ook gevraagd, hoe zou jij het verwoorden? Met alle kennis die je nu hebt opgedaan. En toen kreeg ik een alinea terug van hem, van gewoon een hele alinea, zeg maar. Het zou 3 minuten kosten om het zo wat uit te spreken. En dat zou de gefactcheckte versie van dit verhaal zijn. Ja. Dus het is aanzienlijk complexer. Maar goed, ik bedoel, dat is ook een verschil in taken. Als opiniemaker, want zo zat ik daar, is het je taak om mensen aan het denken te zetten. En een factchecker heeft als taak om dat te controleren. En dan is die nuance ook veel relevanter. Dus ik vind dat hij dat ook inderdaad anders moet doen. Net zoals ik het ook ietsje anders doe. Ik heb er wel één les van geleerd. Want ik zou het inderdaad wel iets genuanceerder doen. De belangrijkste kritiek die ze op mij hadden was dat ik sprak over tienermeisjes. En dat ik onderzoek aanhaalde wat ging over studenten. Dus dat zijn wel undergraduate studenten. Dus dat zijn bachelor studenten in de leeftijdscategorie 18 tot en met 22. Ja, dat is niet helemaal hetzelfde als tieners. Want dat is de categorie 13 tot en met 19. Waarom heb ik niet onderzoek van tieners aangehaald? Dat is er gewoon niet. Dat is het lastige daarvan. We hebben er ook naar gezocht. Ik heb het niet kunnen vinden. De factchecker heeft het niet kunnen vinden. We weten gewoon niet of het bestaat. Dus dan pak je het best beschikbare onderzoek. En het onderzoek wat ik aan heb gehaald is wel een heel groot onderzoek van de American College Health Assessment. Er hebben zo'n 33.000 mensen aan meegedaan. Het is onderzoek wat 2 keer per jaar al jarenlang wordt gedaan. Dus het is wel heel erg grondig onderzoek. Dus dat staat er tegenover. Is het een perfecte weergave van de tienerdoelgroep? Nee, dat is het niet. Maar tegelijkertijd kan je zeggen dat dat ook ergens in ieder geval een benadering is die wel redelijk is. Dat is waarom ik dat zo heb aangehaald. Die discussie wordt ook gewoon goed weergegeven. Nogmaals, ik zal het hele artikel erin zetten. Ja. Het is denk ik wel interessant om dat te lezen, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Ik vond het in ieder geval een goede. Ik zou het nu dus anders hebben geformuleerd daar. Als ik daar nog een keer zat in deze podcast of in die uitzending daar, dan zou ik gezegd hebben, bij onderzoek uit studenten blijkt dat 5% transgender is. En dat is een sterke toename vergeleken met een aantal jaar geleden. Dus dat doet dan recht aan de situatie. Dan zeg ik van, als het onder studenten is, dan is het heel waarschijnlijk ook het geval onder iets jongere mensen die 14, 15, 16, 17 zijn bijvoorbeeld. Dat is denk ik een redelijkere formulering.
Oké. Maar wat nu? Want je hebt het geagendeerd bij Ongehoord Nederland. Ongehoord Nederland was geloof ik de naam, toch? Of Ongehoord Nederland, spreek ik het goed uit, Victor?
Ongehoord Nederland is de omroep en Ongehoord Nieuws is de nieuwsuitzending.
Ongehoord Nieuws, heb je het gezegd.
Ja, precies. Maar het grappige, dit is wel eigenlijk best wel even interessant. Het leuke is, ik heb op 27 februari in deze podcast de transgenderwet besproken. En waar ik eigenlijk wel heel blij mee ben, is het feit dat ik toen heb gezegd van, er is niet een maatschappelijk debat over. Ik denk dat je nog steeds moet zeggen dat er niet heel erg is. Hè. Je kunt het nog steeds makkelijk missen. Maar er is wel meer een debat over de nieuwe transgenderwet opgekomen. Die nieuwe transgenderwet zorgt ervoor dat je tegenwoordig geen deskundige verklaring meer nodig hebt om van gender te wijzigen. Dus je kunt gewoon naar het gemeentehuis gaan en binnen een paar minuten is het allemaal gepiept. Dat is eigenlijk gewoon
werkende kracht was een van de dingen, geloof ik. En dan word je hele leven verondersteld om een ander geslacht gehad te hebben.
op je geboorteakte komt dan inderdaad ook dat andere geslacht te staan. Dat bedoel feitelijk het biologische verschil tussen man en vrouw, dat wordt dan juridisch gezien helemaal teniet gedaan. Dat bestaat dan niet meer. Nou, daarop had ik kritiek. En je ziet dat meerdere mensen dat inderdaad tegenwoordig ook hebben. Ik las bijvoorbeeld op 1 maart, een paar dagen na onze podcast. Ik denk niet dat het te maken heeft met onze podcast. Dat is niet wat ik zeg. Maar het is in ieder geval daarna. Een nucleair geneeskundige Hanneke Kouwenberg roept in het Reformatorisch Dagblad artsen op om deel te nemen aan het genderdebat. Want, zegt zij, voor artsen is het belangrijk om te weten wat het biologisch geslacht is. Een hartaanval openbaart zich anders bij mannen dan bij vrouwen. Ook reageren mannen en vrouwen anders op sommige medicijnen. Dus het geslacht bij geboorte is echt van belang voor artsen, zegt zij. Vind ik een goed punt en een goede discussie om te voeren.
Ja. En ik vond ook wel dat zij een goed punt had dat ze zei van de arts wordt ook helemaal buitenspel gezet. Hè? Want dus normaal gesproken wordt je geslacht door een arts bepaald bij geboorte. En nu kan je dat zelf, zeg maar, zonder betrokkenheid van de arts kan je dat omzeilen. Terwijl het wel dus heel veel implicaties heeft voor medische behandelingen bijvoorbeeld.
Ja. Ja, zeker. Ja. Afgelopen week in NRC, Brenda Derksen. Ik ken haar persoonlijk, maar zij is raadslid geweest voor D66 hier in Rotterdam. Ze stond ook afgelopen gemeenteraadsverkiezingen weer op de lijst. Heeft het net niet gehaald. Maar in ieder geval een hele intelligente vrouw die op heel veel thema's zeer progressief is. Zij heeft ook een kritisch artikel geschreven over deze transgenderwet in NRC. En zij heeft eigenlijk het punt wat ik ook heb aangehaald in de podcast destijds. Zij zegt eigenlijk van zonder gedeelde werkelijkheid met overeenstemming over objectieve feiten, is er geen sprake van een samenleving. Dus als je gaat doen alsof geslacht er niet meer is, dan is dat eigenlijk gewoon, dat is heel gek. Dat past niet in een samenleving waar feiten een gewone rol spelen. Min of meer het punt wat ik ook heb gemaakt over het, ik noemde het een eenstorting van de cultuur. Is een wat minder genuanceerde versie daarvan. Zij verwoordt dat wat mij betreft beter. Maar ik vind het goed dat ze het heeft geschreven. Ik vind het een goed stuk ook. Maar ook interessant in ieder geval dat daar iets van een debat op gang komt.
Ja. De grap is dat ik haar stuk eigenlijk nog best goed vond en jouw argument gewoon alleen maar woede en weerstand opriep. Dus waarschijnlijk zat jouw argument toch niet zo goed in elkaar misschien dan, Victor.
Of jij stond er niet voldoende voor open.
Je kan het ook terugwerpen, hè? Ja.
Ja, nee, maar dat zou kunnen. Wat ik zei, 27 februari, dit was een van de allereerste media in Nederland die dit onderwerp bespraken. En daar ben ik trots op, want dat betekent dat we hier gewoon onderwerpen bespreken die je nog niet elders hebt gehoord. Dat mogen we best claimen. Wat mij betreft hadden we het nog meer mogen claimen. Ik denk niet dat alle media dankzij ons het besproken. Ik denk dat ze het meer op de kaart hadden kunnen zetten. Maar ik ben er wel trots op dat het besproken is bij ons voordat het elders is besproken. Nog even een paar dingen die gebeurd zijn inmiddels, want ik heb ook een punt gemaakt in die podcast destijds over het feit dat gevangenissen een groot probleem hebben. Want als je gewoon naar de gevangenis naar keuze mag, ja, dat gaat misschien betekenen dat allerlei mannen denken, biologische mannen, van nou, als ik ineens ga identificeren als vrouw, kom ik in de vrouwengevangenis met alle gevolgen op seksueel gebied voor hun. En het interessante is dat op dat vlak er ook ontwikkelingen zijn. Jij wierp mij tegen van, ja, maar Victor, is dat nou wel echt gebeurd? Is dit niet alleen een hypothetisch argument? Nou, op dat moment was het inderdaad een hypothetisch argument, maar inmiddels niet meer. De gevangenissen in New Jersey, daar vorig jaar in 2021, is bepaald dat als jij je identificeert als een bepaald geslacht, dan word je ook automatisch bij die categorie ingedeeld. En dat betekende dat eerder deze maand, eerder in april, dat er twee vrouwelijke gevangenen daar zwanger zijn geraakt en dat ze seks hebben gehad met een transgender vrouw. Dus een biologisch man die identificeert als vrouw, maar die nog wel de geslachtskenmerken van de man heeft. Met andere woorden, er wordt sterk aan getwijfeld of deze transgender vrouw niet gewoon een man is die heel graag seks wilde hebben met vrouwen in de gevangenis. Min of meer het punt wat ik maakte. Gelukkig is er geen sprake van het feit dat zij het niet wilde. Dus met andere woorden, zij gingen akkoord met deze seks. Want dat had het natuurlijk nog erger gemaakt. Ja. Maar het geeft wel aan dat misbruik bij dit soort dingen er mogelijk voor is.
Maar volgens mij was mijn argument ook, Victor, toch om even iets er tegenin te werpen, dat je niet altijd het beleid moet maken op basis van die ene kleine uitzondering. Dus zelfs als dat in een aantal gevangenissen gebeurt, dan kan je of accepteren dat dat geen reden is om voor de hele samenleving een beleid niet door te voeren. En als het vooral in de gevangenissen gebeurt, kan je natuurlijk ook daar uiteindelijk andere regels maken. Hè? Dus daar kan je natuurlijk best aangepast beleid hebben voor de gevangenissen. Dus dat zou geen reden mogen zijn om iets voor de hele samenleving tegen te houden.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar dat zou dan wel suggereren dat dat de enige plaats is waarop er problemen zijn met deze transgenderregels. En vooral een van de dingen die je ziet is dat ze op heel veel plaatsen terugkomen. Want gevangenissen zijn één voorbeeld, maar sport is bijvoorbeeld een ander voorbeeld. En kleedkamers zijn bijvoorbeeld ook een ander voorbeeld. Hè? Daar zit ook
maar laten we niet die hele discussie opnieuw gaan voeren, want we hebben die gehad in de Het is wel een beetje een zelffelicitatieblokje geworden zo, Victor.
Ja, maar dat mag ook wel. Ik ben er echt oprecht trots op. 27 februari, een van de allereerste media in Nederland die dat onderwerp bespraken.
Je bent soms echt veel te blij met jezelf, Victor.
Over blij zijn gesproken. We zijn bijna aan het eind, maar we hebben eerst een nieuwe aankondiging. Want we gaan een nieuwe rubriek introduceren. Dat is toch leuk? Ja, dat is heel spannend. We hebben een leuke vaste schare luisteraars. En we zitten al een tijdje te denken van hoe kunnen we meer interactie doen. Hè? Dus dat is wel leuk. We doen het een beetje met die recensies. Maar dat is toch een beetje een hele beperkte manier om interactie te doen. We hebben die leuke vaste schare luisteraars die ook intelligent zijn. Mensen die er ook goed uitzien. Hè? Dat is ook wel heel erg belangrijk. Want het laatste wat je wil is mensen die vier tanden missen. Dan denk je ook van ga alsjeblieft terug naar dat Frans Bauer concert. Waarom ben je naar ons aan het luisteren? Maar dat hebben we gelukkig niet in hele grote mate. Het zijn goed uitziende mensen. En die mensen die willen we ook volgens mij wat vaker betrekken bij de podcast. En dat willen we doen door een nieuwe vraagrubriek te introduceren. Vraag het Vic en Lars. Dat is de naam van deze rubriek. En je kunt een e-mail sturen met een vraag naar het e-mailadres vraaghetvicenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn over wat wij ergens van vinden, of wij een bepaald communicatieadvies zouden geven, of misschien heb je zeg je van bespreek dit onderwerp eens. Het mag allemaal. Wat we gaan doen, aan het einde van een aflevering gaan we een vraag van een luisteraar behandelen. Dat gaan we doen als het werkt. Als niemand de vraag stuurt, gaan we niet doen. Dan gaan we dit verzwijgen. Dan doen we alsof we dit nooit gezegd hebben, want dan is het een heel gênant moment. Maar misschien werkt het wel. Misschien hebben we leuke vragen. Dan gaan we dit gewoon eens uitproberen. Met andere woorden, reageer op wat wij zeggen. Vraag het vicenlars@gmail.com. We zullen het e-mailadres ook in de show notes zetten. Stuur daar je vragen naar.
Waarom Vic? Waarom Vic? Gewoon VIC bedoel je natuurlijk. Maar waarom niet gewoon Victor?
Nee, ik denk, we maken het gewoon lekker informeel en toegankelijk. Weet je wel, het is niet. Die luisteraar, dat zijn gewoon mijn intimie, weet je? Ik noemde ze voorheen per abuis Victor Vlam van Aten. Nee, het zijn Victor Vlam vertrouwelingen, VVV'ers. Hè? Die mensen, ik mag ze, ik vind ze aardig.
Je weer jezelf centraal gesteld, hè, Victor?
Ja, maar jij doet het ook altijd. Als er ergens staat Lars en Victor, dan heb jij de tekst geschreven. Als het Victor en Lars is, dan heb ik de tekst geschreven. En aangezien ik dit e-mailadres heb gemaakt, heb ik inderdaad vraag het Vic en Lars. Trouwens, het allitereert wel. Hè? Ik baalde eigenlijk van het feit dat jouw naam Lars is. Het was zo perfect geweest als jouw naam Vincent was. Dan was het vraag het Vic en Vin. Hoe mooi is dat als titel? Dat was mooi geweest.
Ik ga hier niet eens serieus op in de Victor.
Nee, hoe mooi was dat geweest?
Maar ik ga jou voortaan Vic noemen. Dat vind ik wel goed. Wat vind jij Vic?
Ja, nou ja, dat mag.
Dan houden we het lekker informeel zo tijdens de podcast.
Ja, oké, goed. Maar stuur dus je vraag in, vraaghetvicenlars@gmail.com. En dan gaan wij ze beantwoorden. Dan, echt het laatste onderdeel. We hebben ook weer een hele hoop recensies gekregen. Waarvoor dank. De laatste keer dat ik er was, had ik gezegd, en dat was een klein beetje overmoedig blijkt. Want ik had gezegd van, oké, weet je, ik heb een aantal recensies gekregen. Ik had mensen opgeroepen die mij steunden, de Victor Vlam vertrouwelingen, om van zich te laten horen. En toen heb ik jou een klein beetje overvallen. Want toen zei ik van, Lars, jouw fans, die moeten zich ook laten horen. En ik was echt in de veronderstelling van, nou weet je, die mensen die blijven stil. Die gaan niet van zich laten horen.
And boy, zijn, were you wrong.
Ik dacht, mensen zijn jouw Nelson Mandela-modus compleet en totaal zat.
Dus,
al die veilige politieke uitspraken. Iedereen wordt er net zo gek van als ik. Maar inderdaad, het is niet het geval. Mensen zijn massaal voor jou gaan stemmen en gaan recenseren. Het is echt ongelooflijk. Ik werd er flink chagrijnig van, kan ik je wel vertellen. Maar laten we er even doorheen lopen. Want de eerste kwam op 10 april. 5 sterren van Wimmo van Geldrop. Dat is een username met de titel Lars Shined, maar wel dankzij Victor. Dus nou ja, goed, dat is positief. Ja. Hele interessante en energieke podcast over iets waar in Nederland maar matig over nagedacht wordt. Retoriek en beeldvorming. Actuele onderwerp en prettige duiding van mediaverschijnselen met Victor Vlam als het jonge, opgewonden standje en Lars Duursma met The Voice of Reason. Dat de heren het niet altijd eens zijn met elkaar geeft het programma extra glans. Voor alle duidelijkheid, deze review doe ik naar aanleiding van de oproep van Lars. Je mag mij bij deze onder de Lars Lovers scharen. Maar geen zorgen, Victor. Zonder jou zou deze podcast niet kunnen bestaan. Ik vind het wel leuk dat hij me jong noemt. Dat vind ik wel positief. Dat vind ik wel echt fijn. Goed, dan de tweede.
Die blijft hangen.
Heb ik iets minder mee. Maar goed, dat maakt niet uit. 10 april, 5 sterren, Koen van der Schaak. Met als titel Aanrader. Een originele en oprechte leerzame podcast. Jullie sparen elkaar niet en dat maakt het vaak spannend om naar te luisteren. Nou, dankjewel Koen. Dan hebben we op 10 april ook 5 sterren gekregen van iemand die de username heeft Heldere Senior. Titel is Lars verdient sterren. Nou, dat is iemand die heel duidelijk wil maken dat hij voor jou stemt. Lars zorgt voor evenwicht in de podcast. Hij heeft goed overwogen en heldere oordelen. Heel informatief is het ook wanneer hij de luisteraars bijpraat over actuele zaken die hij gelezen en of uitgezocht heeft. Zoals vandaag over het boek De Miljoenen van Siewert. Steven.
Ja, wat een mooie review.
Ja. Ken je hem?
Ik weet het niet. Ik ken veel Stevens.
Ja, jouw vader heet Steven.
Hij is wel een senior en helder. Ja,
Ja. Oké, goed. Dan, dit waren de recensies die voor jou kwamen. En toen dachten uiteindelijk mijn mensen weer van... ja, wacht eens even, dit kan niet langer. We moeten voor hem opkomen. Dus uiteindelijk heeft op 11 april Hongaars boerinnetje mij 5 sterren gegeven. En dat is echt voor mij, want de titel is Victor. Gewoon heel simpel, gewoon Victor. En wat schrijft ze? Ben oude podcast terug gaan luisteren, ben in kamp Victor. Zo blij dat er mensen zijn die hun gezond verstand niet hebben laten verwoken. Dank daarvoor. Groet van Linda. Nou, dat is toch fantastisch?
Ja, ja, jij hebt ook fans. Ze zijn Hongaarse boerinnen, maar het is goed dat ook jij fans hebt, Victor.
Kijk, jouw fans zijn waarschijnlijk allemaal van die consultants en dergelijke. Van die mensen die van die banen hebben waarvan je denkt van... ja, weet je, wat voeg je nou echt toe? Mijn fans produceren
echt de luisteraar zegt weg te jagen zo, Victor.
Ja, maar ze produceren dingen. Een boerin die zorgt voor eten op tafel als de oorlog uitbreekt. Dit zijn de mensen waarop we kunnen bouwen. We hebben er meer nodig. Onze boeren worden niet voldoende gewaardeerd. Ik roep het al een tijd.
Hebben we nog meer recensies?
Nee, dit was het echt inderdaad. Ja,
maar we hebben wel een mijlpaal. Hè? Want inmiddels hebben we meer dan 100 beoordelingen op Spotify en Apple Podcasts. Ja. Want ook in Spotify hebben we ontzettend veel beoordelingen gekregen de laatste weken.
Maar in alle ernst inderdaad. Echt heel fijn dat iedereen die recensie... We dollen er een beetje mee. Maar ik vind het ook heel fijn dat de mensen die voor Lars luisteren... en dat zijn er meer dan ik had verwacht, geef ik dus toe. Ik ben heel dankbaar dat jullie allemaal hebben gerecenseerd. En we vinden het fijn dat jullie luisteren naar deze podcast.
Ja, en misschien is het ook goed voor luisteraars. We staan veel hoger in de lijstjes nu, doordat we al die beoordelingen krijgen. Dus op deze manier help je ook andere mensen om deze podcast te leren kennen. Want wij zitten niet achter het betaalmuurtje van Podimo.
Oeh, een sneer. Oeh, wauw. Nou, oké, goed. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren als je dat een leuke podcast vindt. Dat kan natuurlijk altijd. Tot zover deze aflevering van de Communicators. Hele fijne dag.
Hoi.